Blijf met je poten van de Joden af.
This is the TPO podcast.
Geert Wilders doet officieel aangifte tegen collega Frans Timmermans.
Mensen, onze taak is helder.
Hoogopgeleide vallen voor antisemitisme en massaal. Maar gelukkig hebben we Hans Thewe voor de bonusquote.
Je blijft met je poten van de Joden af.
Aflevering 554.
Ranting and Reason.
Bert Bresson.
Roderick Phalo.
This is the award-winning TPO podcast.
Dat zijn we en we zijn er weer, Bert, helemaal.
Jef je Skype.
Zoals we volgens mij helemaal in het begin toen jij naar de Canarische eilanden vertrok, hebben we het ook via Skype gedaan. Nu zijn we gewoon weer fijn bij de oude vertrouwde Skype. Omdat de technische problemen op deze manier ook opgelost zijn. En het valt me allemaal reuze mee, gewoon de kwaliteit. Dat is ook behoorlijk verbeterd natuurlijk door die enorme concurrentiestrijd met al die anderen.
Ja, sinds de opkomst van Zoom tijdens corona heeft Skype's van Microsoft toch al aardig aan de weg getimmerd ook.
Ja,
hartstikke. Dus dat is een stuk beter geworden.
Ja. Het is dinsdagochtend 23 april, dus de dag dat de onderhandelingen verder gaan over een nieuw kabinet. Vandaag gaat het over vergaande maatregelen om toch de asielinstroom drastisch te beperken. En ik begrijp dat de vier partijen vandaag het echt als een crisis willen bestempelen. En daarmee kan Nederland meer bereiken in Brussel? Want nood breekt wet.
Ik geloof dat Van den Burg zegt dat je het niet zomaar crisis kan uitroepen. Dat het alleen geldt in bijvoorbeeld in geval van oorlog of dergelijke ramptoestanden. Ja. Dus het is toch maar de vraag of dat juridisch en staatsrechtelijk ook haalbaar is. En dan nog, wat ik begrijp, is dat je tijdens een crisis tijdelijk asielprocedure niet hoeft te volgen. Maar dat betekent niet dat er dus geen mensen aankomen of binnenkomen.
Nee, dat is zo. Waar ik zelf aan zat te denken, je zou bijvoorbeeld bij klagende asielzoekers over hun lange procedure 30 miljoen euro schadevergoeding kunnen schrappen. Dat is niet, volgens mij is dat niet eens een regeling van Brussel. Dat is iets wat Nederland zelf bedacht heeft. Stok achter de deur voor de IND, wat totale waanzin is, wat dus 30 miljoen kost. En je zou bijvoorbeeld de gezinshereniging aan banden kunnen leggen of gelijk trekken met andere EU-landen. Maar dat zijn allemaal maatregelen die je zelf kunt nemen. Maar als je overmand wordt door, stel dat er morgen 1 miljoen asielzoekers op de stoep staan bij Ter Apel. Ja, dat is dan geen oorlogssituatie, maar dan heb je toch echt wel te maken met een forse crisis als dat nu al niet het geval is.
Ja, nee, maar dat is wel. En het is natuurlijk wel al zo dat er al elke dag te veel asielzoekers in Ter Apel zitten.
Ja.
Die directeur is opgestapt ook. Dus weet je, kijk, dus de crisis is al wel echt heel groot. Dat is inderdaad duidelijk. Maar ik weet niet of je. Wat je tijdens die crisis kan doen, is ook beperkt. Het is gewoon een noodgreep die vooral symbolische waarde heeft. Omdat je nou eenmaal. Die instroom kun je niet zomaar iets tegen doen. Die mensen blijven gewoon komen.
Nou, tenzij je dus het Nederland onaantrekkelijker maakt. Bijvoorbeeld.
Precies.
Want zo'n regeling, dat er 30 miljoen euro schadevergoeding wordt uitgekeerd. Dat zijn ook berichten die natuurlijk asielzoekers onderweg in Europa bereiken. Dus die denken, in ieder geval daar, als ik daar te lang moet wachten, dan krijg ik daar tenminste nog voor betaald ook. Dus dat die aanzuigende werking is er volgens mij wel degelijk.
Ja, terwijl dat kan ook echt niet.
Kijk, dat Van den Burg zegt dat het geen crisis genoemd mag worden, dat begrijp ik wel. Dat zit helemaal niet in zijn orde. Komt hij niet eens op. Hij komt niet eens op het idee om de toestroom te remmen. Het gaat ook om de instelling dat je iets wilt doen en dat je geluid maakt naar Brussel in de Tweede Kamer. Gelukkig hebben we nu een kamermeerderheid van rechts. Dus er moet meer mogelijk zijn.
We zitten wel echt zelf vast in de zelfgecreëerde val. We hebben natuurlijk heel lang geleden allerlei vluchtelingenverdragen en mensenrechtenverdragen opgesteld. Die directeur die opgestapt zegt, het is een schrijnende situatie en beslist onveilig. Omdat er allemaal mensen dicht op elkaar zitten. Er zitten 400 overlastgevende jongeren waar we niets tegen kunnen doen. We kunnen ze niet uitzetten, we kunnen ze niet opsluiten, we mogen ze niet fouilleren, we mogen ze niet vastpakken, we mogen ze niet aanpakken, helemaal niks. Ja, dat kan gewoon niet.
Nee. Ik geloof dat er 60 miljoen mensen in de wereld onderweg zijn. Nou, die kunnen wij niet allemaal opvangen. Dus er is iets voor te zeggen, volgens mij heeft Omtzigt dat ook al gezegd. Er is iets voor te zeggen om nog eens te kijken naar dat VN-vluchtelingenverdrag.
Bijvoorbeeld.
Het staat in ieder geval de Britse regering niet in de weg om hun eigen maatregelen te nemen. Ik bedoel, wij zijn niet zo ver. Ik bedoel, wij zitten in de EU en de Groot-Brittannië niet. Maar premier Sunak die heeft het toch eindelijk voor elkaar. Illegale immigranten worden naar Rwanda gestuurd om daar de asielprocedure in te gaan. En het grote voordeel daarvan is dat die mensen niet langer die gevaarlijke overtocht naar Europa hoeven doen. En de mensen die dus niet in aanmerking komen voor asiel, omdat ze bijvoorbeeld uit veilige landen komen, die kunnen gewoon thuis blijven.
We zien het hier op de Canarische eilanden. We hebben hier, komen hier elke dag honderden, zo niet duizenden mensen aan. En dat is een probleem. En die mensen komen uit Senegal bijvoorbeeld.
Ja.
El Hierro, en dat is een eiland, daar wonen 2500 mensen. Dat is de helft zo klein als Texel. Daar zitten nu, komen nu duizenden asielzoekers per jaar aan. Dat is een probleem. Dat is een soort tweede Lampedusa geworden.
Oh ja.
En dat is natuurlijk een nachtmerrie. Maar ook voor die mensen. Er zijn vorige week een aantal mensen uit Senegal richting Canarische eilanden gegaan. Die hebben misgekoerst. Die zijn uiteindelijk in Brazilië aangekomen.
Dus die mensen
waren uiteraard allemaal dood. Je kunt je nagaan wat een verschrikkelijke hel dat moet zijn geweest. Die zijn gewoon van honger en dorst omgekomen midden op de oceaan.
Gats.
En daar komen elke keer heel veel mensen om, omdat de oversteek natuurlijk gewoon gevaarlijk is. Het is ook geen kleine route van Senegal naar de Canarische eilanden.
Nee.
Daar doe je wel even over. Alleen dat als al een reden moeten zijn om dat beter te regelen. Zelfs als je zegt van ja, ik wil barmhartig zijn en ik wil mijn grenzen niet sluiten, moet je al zeggen ja, maar je moet toch voorkomen dat mensen zo massaal hun leven wagen. Want er zijn inmiddels al duizenden mensen om het leven gekomen.
Ja, en ook aan de ontvangende kant, dus hier bijvoorbeeld, mensen zijn helemaal niet tegen asielzoekers of tegen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en honger. Maar mensen voelen aan hun water dat het niet klopt. En dat er te veel mensen deze kant op komen die hier eigenlijk niks te zoeken hebben. Migratie is het belangrijkste onderwerp. Volgens Maurice de Hond had hij gepeild. Oh ja, dat is de achterban van alle partijen. De stelling hebben voorgelegd gekregen. De immigratie in Nederland moet fors omlaag. En driekwart van alle Nederlanders die zegt ja, die moet dus fors omlaag. En als je kijkt naar de achterban, nou ja, dan zitten de PVV, VVD, NSC en BBB allemaal boven de 90% van de aanhang die dus ja zegt. Maar ook 80% van de CDA-aanhang.
Ja.
70% van de SP-aanhang. En zelfs de helft van de Volt-aanhang.
Ja, de enige die niet ChristenUnie en D66 zijn. De enige die daar echt in minderheid dat vinden.
Ja, toch nog 20% van de D66-aanhang die denkt dat dit allemaal veel de spuigaten uitloopt.
Zelfs GroenLinks vinden dat voor een groot gedeelte. Weet je, dus
een derde van GroenLinks, Partij van de Arbeid, veel strenger. Ja.
Dus je zal wel moeten, en dat vind ik echt het gevaar en het risico, is dat wat er nu gebeurt met de PVV wordt uiteindelijk extremer. En als je jezelf vastzet in allerlei verdragen en Europese wetgeving, dat je vroeg of laat die wetten overtreden gaan worden. En dat ga je ook zien, bijvoorbeeld bij de Apel. Als je nu zegt, we mogen helemaal niks doen, we kunnen helemaal niks doen tegen die overlastgevers. Ja, dat gaat net zo lang goed tot die mensen zeggen, dan ga ik maar de wet overtreden.
Ja, ja.
En als je dat massaal doet, de wet overtreden, is daar weinig meer tegen te beginnen. En dat is het risico, dat je hele democratische rechtsstaat op die manier ook echt ondergraven raakt.
Precies, de onderlinge vrede. Ik bedoel, het is zo polariserend om er niks aan te doen, het zo te laten. Nu is de tijd, dit is de tijd. Dit zijn de vier partijen die ermee aan de slag kunnen en moeten. En dus het moet nu gebeuren.
We gaan binnenkort naar de verkiezingen van Europa. We weten allemaal dat ik rechts gaat winnen.
Ja.
En dat is dus niet voor niks. Dat is omdat mensen ook massaal vinden dat daar ook in EU-verband iets aan gedaan moet worden. Omdat we ook weten dat er dus potentieel nog eens 500 miljoen mensen klaarstaan.
Ja. Ja.
En dat we dat dus niet kunnen verwerken. Dat we dat niet kunnen opvangen.
De Hond had ook gepeild hoe het nu staat met de zetelverhouding. De PVV klimt naar 50 zetels, 13 zetels erbij. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn geweest. Dat betekent dat een derde van Nederland PVV zou stemmen. Een derde.
Dit is dus wat je krijgt.
Ja.
En het was echt zo. Ik weet zeker. Ik zit heel even maar. Ja. Ik kom iets te vaak in de rood. Ik weet zeker dat als we niet dat asielzoekersprobleem hebben gehad, dan was de PVV niet op 50 zetels uitgekomen.
Ja, exact. Ja.
Ja. Oké, het scheelt ook dat PvdA en GroenLinks zijn samengegaan. Dat was een dom idee. We hebben afgelopen weekend een congres. Dat bleek dat het niet langer PvdA GroenLinks is, maar PvdA Hamas. En dat, daar maakt het de zaak ook niet beter op. Maar we hebben natuurlijk in het verleden gezien dat PvdA, CDA en VVD altijd de grootste partijen zijn geweest. En daar is een reden voor, en dat is immigratie.
Laten we even kijken naar dat congres. We hebben zaterdag toch wel genoten van het congres van de Communistische Partij van Noord-Korea. En dat zijn nou niet onze woorden, maar die van oud-PvdA-voorzitter Hans Spekman in de Telegraaf. Die zegt, als je de onderlinge pijnpunten wegmoffelt omdat het niet goed uitkomt voor de macht, wordt het wel heel erg eng. Er waait bij ons een Noord-Koreaanse wind. Er is geen discussie meer en dat is beangstigend.
Duidelijk, toch?
Ja. Zometeen de antisemitische drek die deze partij herbergt. Eerst de grote verspreking die geen verspreking was.
Mensen, onze taak is helder. Wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt.
Niets nalaten, oftewel we zullen alles doen om te voorkomen dat Wilders gaat regeren. In een land waar alleen zijn politicus ter rechterzijde is afgeknald, is dat een hele domme zin van Timmermans. Ik begreep van Sam Hagens van SBS dat dit een verspreking was. Een woordvoerder van Partij van de Arbeid GroenLinks zei dat Timmermans verkeerd de autocue had gelezen. En dat er
onzin.
En dat er niet niets nalaten in zijn tekst stond, maar niet nalaten. Maar dan klopt de zin niet meer. Want dan krijg je dus, wij zullen niet nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt.
Iedereen weet dat het onzin is. Hij is gewoon geschrokken van de reactie.
Ja.
En natuurlijk heeft hij niet, kijk, Frans Timmermans is wel extreem links, maar niet dom. Dus hij had echt niet de bedoeling om de suggestie te wekken om tot geweld op te roepen. Maar hij heeft het gezegd en vervolgens komt de ophef over en schrikt daarvan. En dan wordt er gezegd, het stond anders in de outcome, maar dat is natuurlijk onzin.
Ja.
Het is gewoon een slechte tekst.
Als het een verspreking was, dan had hij het zelf moeten corrigeren. Dan had hij achteraf moeten zeggen, heel duidelijk, nee, Geert, ik heb dit verkeerd gezegd. Het gaat er mij om dat we niet alles doen en we willen dus niet de suggestie doen dat we oproepen tot geweld. Want we kennen je positie, dat willen we dus niet. Maar dat heeft hij volgens mij helemaal niet gedaan, Timmermans.
Nee, het is gewoon, maar dit is natuurlijk bewust ook grenzen opzoeken.
Ja.
Omdat het natuurlijk voor PvdA Hamas belangrijke retoriek is.
Jazeker, want het is maar, net als bij, hebben eerder geconstateerd bij D66, bij dat congres, er is maar voor die partijen ter linkerzijde één onderwerp en dat is Geert Wilders.
En Joden haten.
Oh ja, dat hoort ook nog bij je. Ja, dat horen we zo meteen. Wat ik dan wel weer opvallend nog eventjes vond van het feit dat Geert Wilders zegt dat hij aangifte gaat doen en dat hij ook andere mensen oproept om aangifte te doen tegen Timmermans, dat er allerlei mensen op Twitter, op X, zoals Arend-Jan Boekenstein, Wilders dan meteen van fascisme beschuldigen.
Ja, maar goed, Arend-Jan Boekenstein.
Nee, maar er waren er veel meer, Bert. Het is ongelooflijk. Ik bedoel, dus je gaat naar de rechter. Want dat is feiten wat je doet. Hè? Je doet aangifte. Ja. Je gaat naar de rechter omdat je van de rechter een uitspraak, een mening wil horen over een uitspraak van Timmermans. Nou, er is niets rechtsstatelijker dan dat. Er is niks democratisch dan dat. En wat zeggen mensen dan? Onder andere Boekenstein dus. Het is playbook fascisme.
Ja, maar kijk, dit zijn dezelfde mensen die destijds eerst aangifte deden tegen Geert Wilders. Omdat hij iets zei over Marokkanen.
Ja.
En toen lagen de aangifteformulieren voorgedrukt klaar. En nu is het allemaal kansloos en fascisme en dat moeten we niet willen. Terwijl Wilders heeft natuurlijk een punt, dat hij hier een punt van maakt.
Hij mag toch aangifte doen als hij zich bedreigd voelt, zeker in zijn situatie. En dan kun je er nog iets tegen hebben. Dan kun je nog zeggen van ja, het is theater en het is allemaal polarisatie. Dat kan, maar om het fascisme te doen, maar dan ben je echt niet goed bij je hoofd.
Nee, dat is niks fascistisch aan. Nee. Maar bovendien, mensen begrijpen Geert Wilders en die partij gewoon niet. Geert Wilders is lang achtervolgd met rechtszaken en moet elke week aangifte doen van een paar duizend bedreigingen waar meestal niks mee gebeurt. Dus is alles wat juridisch is binnen die partij ook een politiek wapen.
Exact. De leden op het congres van GroenLinks die kregen van GroenLinks-wethouder te Utrecht Linda Voortman 30 seconden de tijd om iets te roepen, iets te zeggen, iets in te brengen, moties te steunen. Deze man is heel veel te zien geweest op sociale media. En dit is in het kort zijn boodschap.
Zionisme is gebaseerd op de racistische leugen dat de veiligheid van Joden alleen verzekerd kan worden van een zuiver witte etnostaat.
Zionisme is gebouwd op de racistische leugen dat de veiligheid van Joden alleen verzekerd kan worden in een zuivere witte etno-staat. Eventjes voor de record. Het Zionisme vindt zijn oorsprong bij de Joodse journalist Theodor Herzl in Boedapest, waar hij woonde in 1896 met zijn pamflet voor de Joodse staat. Als deze GroenLinks-activist beweert dat het een leugen is, dat een eigen staat voor Joden de enige veiligheid biedt, vergeet hij, of ontkent hij, dat de geschiedenis van de Joden er één is van pogrom naar pogrom. En dat 37 jaar na het pamflet van Herzl in Duitsland Adolf Hitler aan de macht komt. Met zijn zogenaamde eindoplossing, dus de totale uitroeiing van de Joden. En over die blanke etnostaat heeft Herzl het nooit gehad. Bovendien zijn Joden geen ras, maar een volk. En er zijn zwarte Joden uit Ethiopië die naar Israël komen.
Ik wou net zeggen, hoezo blank? Je komt nou niet echt veel blondharig tegen in Israël, zal ik maar zeggen.
Dus deze jongen, dit GroenLinks Partij van de Arbeid lid, is één van de vele antisemitische en racistische leden van deze partij.
Ik vind dat PvdA Hamas dat nog steeds moet doen. Ze moeten direct afscheid nemen en alle banden afsnijden met de pro-terroristische, racistische, crypto-fascistische, activistische club Dwars. Dwars is de GroenLinks jongerenbeweging en het is een politieke beweging. En politieke bewegingen die terreur toejuichen lijken mij heel gevaarlijk. Dus dat lijkt mij een beweging die sowieso verboden moet worden. Maar daar moet je sowieso als GroenLinks moet je daar afscheid van nemen. Doe je dat niet, dan krijg je elke keer dit.
Ja. Je ziet eigenlijk wat je ook bij het Britse Labour gezien hebt. Dus een verlinksing van die oude sociaal-democratische partijen richting woke, richting de islam. Daar moesten Joodse leden van Labour moesten bewaakt naar het congres toe, omdat daar zoveel Israël- en Jodenhaat heerste. Nou, dat gaan we ook zien bij deze partij. En ja, je kunt wel fuseren. Maar als er het gedeelte van de Partij van de Arbeid alleen maar kleiner wordt, omdat ze zich niet thuis voelen en omdat daar veel Joodse mensen tussen zitten die geen zin hebben in zo'n partij, in zo'n fusiepartij. Ja, dan krijg je per saldo toch nog steeds een kleine partij op links.
Nee, wat je zei is precies, en ik precies raak, want dat dacht ik dus ook aan. Ik dacht van goh, ze hebben wel echt helemaal niets geleerd van Labour onder Corbyn.
Nee. Dat de Amerikaanse universiteiten overgenomen zijn door neo-racistische woke-bendes, dat is iedereen wel duidelijk. Dat is jaren geleden al gebeurd. Activisten gaan Joodse studenten inmiddels achterna en ontzeggen hen de toegang. Ook de docenten, Joodse docenten. De activisten doen zelf helemaal niet ingewikkeld waar ze voor staan. Luister even mee naar de bezetters van het terrein van de Columbia Universiteit in New York. Ja, ik vertaal het eventjes. Ze zeggen: Al-Qassam, you make us proud, take another soldier out. Al-Qassam is de martelaarsbrigade van Hamas. En soldiers zijn Israëlische soldaten. We say justice, you say how, burn Tel Aviv to the ground. Hamas, we love you. We support your rockets too. Ja, je kunt zeggen nuttige idioten. Maar dit zijn volgens mij diehard supporters van de vernietiging van Israël en zijn burgers.
Dit klopt. En het probleem is dat het op heel veel universiteiten nu gaande is. Uiteraard bij Columbia University, maar bij Columbia University in New York is het natuurlijk al eigenlijk het woke bolwerk van alle universiteiten. Gisteren was er een Joodse hoogleraar die zelfs zijn toegang is geweigerd. Zijn pasjes waren geblokkeerd. Wel heeft de New Yorkse burgemeester Eric Adams, wat toch een democraat is, hard opgetreden tegen de mensen. En dat is niet zo gek, want ze hebben echt de campus belegerd. En ik zag opnames. Ja, daar lusten de honden geen brood van. Als je daar Joods bent, zichtbaar Joods, omdat je een sterretje om je nek hebt of een keppeltje draagt, whatever, word je gewoon omsingeld door mensen die die gemaskerd zijn met Arafat-sjaals en die inderdaad de meest krankzinnige, insane dingen toeroepen. Dus pure intimidatie. Er is een rabbi die heeft de Joodse studenten opgeroepen om voorlopig niet naar de campus te komen. Colleges zijn ook voorlopig uitgesteld en moeten online worden gegeven vanwege de veiligheidssituatie. Yeah. Ja, en het is... Maar het is ook gaande op Yale, prestigieuze Yale. Het is gaande University of South California. En ik zag op Twitter nog een hele lijst met nog tientallen universiteiten. En het is de hele tijd hetzelfde. Het gaat niet om anti-Zionisme. Het gaat niet om Israël-kritiek. Het gaat om pure snoeiharde jodenhaat die wordt veroorzaakt door islamisten en door Arabieren die de voorfront vormen en telkens in de organisatie zitten die dat allemaal opzwepen. En dat is een puur strategisch georchestreerd iets.
Ja. Op de Columbia Universiteit zit de paranoia er enorm in, want zij denken op een gegeven moment dat er een Zionist binnengedrongen is en het nablaten kan weer beginnen. Luister.
Attention everyone. Repeat after me.
We have
Zionists.
We have Zionists.
Who have entered the camp.
Who have entered the camp.
We are going to create a human chain.
We are going to create a human chain.
Where I am standing.
Where I am standing.
Walk and take a step forward.
Yeah, I absolutely feel threatened.
Take a step forward.
So that we can.
So that we can.
Start to push them.
Start to push them.
Out of the camp.
Out of the camp.
One step forward.
One step forward.
Another step forward.
Another step forward.
Ja, die volgzaamheid, het is echt lachwekkend, maar het is beangstigend tegelijk.
Tuurlijk is het beangstigend. Als je Joods bent, hoe moet je je dan voelen?
Gewoon het verstand op nul en beginnen met nablaten. Dat doet mij heel erg denken aan...
Bij Yale werden studenten, Joodse studenten en medewerkers fysiek onmogelijk gemaakt om universiteit te betreden. Ja. Dat is precies wat de nazi's ook in 1933 deden.
Ja.
Dus de vergelijking in de Godwin is terecht. Ik zal even een stukje voorlezen uit een commentaar van de Wall Street Journal over Yale. Identifiable Jewish students found themselves surrounded and cornered by protest mobs. On Friday night, the mob cheered as students ripped down the American flag in front of a memorial for fallen soldiers and tried to burn it. Their chants included, "There is only one solution, Intifada revolution, and from the river to the sea, Palestine is almost free."
En laat er geen misverstand over bestaan. Die Zionisten worden alle Joodse studenten en docenten bedoeld. Zionist got to go. De Joden moeten weg van de Ohio State Universiteit.
Dat verschuilen achter, we bedoelen niet Joden, maar Zionisten, is echt iets wat door extreem links en door Hamas in de wereld is geholpen. Dat is een geregisseerde, strategisch geplaatste propaganda. Op precies dezelfde wijze waarop continu het islamisme wordt gepromoot. Door hoofddoekjes, door het suikerfeest ineens Arabisch te noemen. Door te eisen dat de azaan mag klinken. Dit gaat op exact dezelfde wijze.
Dit was Amsterdam afgelopen zondag. Nota bene in de oude Jodenbuurt. Down, down with Israel. Duidelijker kan je het niet krijgen.
Ik schreef er gisteren een stuk over. Ik heb weer een nieuwe site. Daarover later meer. Maar dat is een nieuwsbrief. Maar wat dus opvalt is dat in de Nederlandse media nauwelijks verslag van wordt gedaan.
Ja.
Ik zag het gisteren toen ik had gepubliceerd. Net daarna kwam de Telegraaf ermee. Daarvoor was alleen NSC. Maar die hebben dat alleen zijdelings genoemd in een live blog over de Gaza-oorlog. Dus kennelijk is het niet zo belangrijk dat het een apart artikel verwaardigt. En de Volkskrant had een reportage vanaf de Columbia University. Maar uit de reportage blijkt, en dat staat er letterlijk, dat het studenten met een vreedzaam protest tegen het beleid van Israël zijn. En uit de reportage blijkt dat we vooral medelijden moeten hebben over hoe hard die arme studenten worden aangepakt door de gemene burgemeester Eric Adams. En verder was er nergens ook maar iets te lezen over wat op Amerikaanse universiteiten plaatsvindt. Ja. En dat terwijl het Witte Huis er ook op heeft gereageerd. En Joe Biden heeft letterlijk gezegd: in recent days we have seen harassment and calls for violence against Jews. This blatant antisemitism is reprehensible and dangerous. Ja. Het is dus de president, wat een democraat is, ook nog eens een keer, toch niet iemand die je kan van beschuldigen extreemrechtse sympathieën te hebben, noemt het blatant antisemitisme en oproepen tot haat. Dan is dat toch nieuws?
Ja, past niet in het narratief van heel veel mainstream media, met name aan de linkerkant, want dan moet je... Ja, dan breng je de demonstranten, de activisten, breng je in discrediet. En dat moet niet gebeuren.
Want ik zag het al een paar dagen op Twitter voorbij komen. Ik dacht, het is volgens mij heel weinig wordt verslag gedaan in Nederland. En dan ga je kijken op Google News, tik je in Columbia University. En dan krijg je alleen een artikel van NSC.
Ja.
10 uur geleden, nou, het was gisteren. Nou, in de tussentijd is er wel iets meer bijgekomen. Maar dan ga je dus verder kijken, je denkt van tjong. Het is wel heel veel nieuws wat nu niet wordt gebracht. En je gaat dan toch denken, wat nou als het andersom was geweest? Wat nou als het niet anti-Israël protesten waren geweest, maar anti-Palestina teksten? Of
rechtsextreme groepen.
Precies.
Zoals in het antisemitisme gebruikelijk is, wordt het leed dat Joden wordt aangedaan altijd uitgegumd. Dat zien we bij Holocaust-ontkenners bijvoorbeeld. Ja. Maar we zien het ook nu bij de studenten, bij de activisten, bij de pro-Hamas-demonstraties. Dat leed van Joden moet uit het collectieve geheugen. En bij veel demonstranten, zo niet allemaal, bestaat 7 oktober dus helemaal niet. He? Dus dat is, en dit is een Arabische Israëliër, zijn naam is Jozef Hadda, die aan een pro-Hamas-demonstrant vraagt waarom Israël de Gaza-strook ook alweer is binnengetrokken.
Why Israel infiltrated Gaza?
There is a war going on.
But why?
During a war.
Why Israel entered Gaza? What?
Why did Israel enter Gaza?
Yeah, why?
Because a war is going on between
Gaza. No. What happened that Israel decided to enter Gaza? Because before that thing that happened, Israel wasn't in Gaza.
Okay, yeah.
So again, what happened that Israel decided to go on a war? What happened?
Yes, Gazans attacked Israelis.
And what did they do?
Well, you know what? I think that we
know. No, what did they do?
I don't know what
you
they did.
You don't know? Let me tell you. They raped our women. They beheaded our babies. They killed 1,200 Israelis, Arabs and Jews. And I'm an Arab, I'm not a Jew. So you don't tell me that I am a Jew, that I'm an Arab who lives in Israel. So they killed Arabs, Hamas. They killed Jews. They kidnapped Arabs. They kidnapped Jews. They are in Gaza. Now, if someone kidnapped your family, don't you go in Gaza and try to save them? Tell me, what would you do?
If someone kidnapped my children, yes. I would want to rescue my children.
Yes, but that's exactly what...
Ja.
Precies.
Uiteindelijk krijgt hij het eruit. Het fragment toont geweldig aan, naar mijn idee, hoe 7 oktober, wat daar gebeurd is, helemaal geen rol mag spelen in die demonstraties.
Ja, en de media maken zich er mede schuldig aan. Dat vind ik ook, en dat vind ik problematisch. Ook omdat ik zag gisteren een verhaal, dat was pro-Joodse kant niet controleren. Het kan natuurlijk ook propaganda van de Mossad zijn, maar iemand zei, ik ben in Gaza geweest en die foto's liet zien van op sommige plekken is een voedselzone overvloed. En wat er gebeurt is dat voedsel komt in de handen van Hamas. En Hamas zorgt ervoor dat er te weinig voedsel is. Die vragen geld. En dit is ook als je Gaza uit wil, moet je $5,000 betalen aan Hamas. Dat soort dingen. En natuurlijk, het was natuurlijk pro-Jozef, dus er zit wel bias in. Maar dat zijn allemaal dingen die je niet meekrijgt uit de media. De media blijven maar herhalen. Ook, dat zie je ook de hele tijd, vluchtelingenkampen. Dan is er een stad waar Israël gooit bommen, is het vluchtelingenkamp. Bij vluchtelingenkamp denk je aan tenten en aan mensen in de modder en aan ziektes en mensen bij elkaar. En de grap is dat er dan, dat was een NOS-artikel, staat er een foto bij van het vluchtelingenkamp. En wat je dan ziet, het is moderne kantoorgebouwen, inclusief airconditioning en waterleidingen. Maar het is de hele tijd continu dat beeld wordt gepromoot van Gaza en Palestijnen is één groot vluchtelingenkamp. Terwijl het is zoveel genuanceerder dan dat.
Ja, de kranten, de media zijn ook weer begonnen met het quoten van de Palestijnse autoriteiten in Gaza. Ik weet niet of je dat is opgevallen.
Ja.
Alsof die hele discussie over, ja, wie zijn nou die Palestijnse autoriteiten? Ja, dat is natuurlijk Hamas. Ja, en daarom moet je die informatie helemaal niet serieus nemen. Je moet het in ieder geval vraagtekens bijzetten. Nee, dat gebeurt niet meer. Nou, zullen we dan nog een ander onderwerp doen?
Als je nog hebt.
Ik heb nog eentje.
This is the TPO podcast.
Toch eventjes die wonderlijke koerswijziging van de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, in de financiële steun voor Oekraïne. Het heeft maanden geduurd, maar er gaat maar liefst $61 miljard richting Oekraïne, militaire en economische steun. En deze Mike Johnson die heeft zich ook maanden verzet tegen het steunpakket voor Oekraïne. Maar nu hij de nieuwe voorzitter is, en dat vond ik wel opvallend, spreekt hij ook met de CIA, met de geheime dienst dus. En hij heeft geheime rapporten mogen inzien over de gevolgen van een Russische overwinning in Oekraïne. En dat heeft bij hem voor een draai gezorgd.
Kijk aan.
En die draai die kan ook zijn politieke einde betekenen, want hij gaat lijnrecht in tegen wat Trump van de Republikeinen eigenlijk wil.
Ja, en dat zegt ook wat hoe ernstig het dus is.
Ja.
Als iemand die zo stijfkoppig was,
ja,
zich uiteindelijk laat overtuigen door intelligence,
ja,
dat geeft al aan hoe groot het probleem is. Hoe groot het gevaar van Rusland is.
Ik denk het ook. Vooral het gevaar van Rusland en dat wat de heer Poetin achter zich heeft. Ik nog even terug naar vorige week voor een opvallende omschrijving van Poetin door de toekomstige NAVO-chef Mark Rutte.
Overschat nou niet Poetin mentaal. Ik heb met de man heel veel gesproken. Dat is geen sterke man. Echt niet. Dat is geen sterke vent. En dat is niet iemand waar we nou als persoon vreselijk bang voor moeten zijn. Alleen hij heeft natuurlijk de middelen die Rusland hem biedt om dit te doen. Maar het is als persoon geen sterke persoonlijkheid. Echt niet. Dat kan ik u verzekeren.
Nee, maar ja.
Dat maakt het niet minder gevaarlijk.
Zelfs als Poetin weg is, door Rusland is gewoon Rusland.
Ja, ik vind het goed nieuws. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik vind het goed nieuws dat er $61 miljard naar Oekraïne gaat.
Ja, en gaat ook naar Israël.
Ja, en Taiwan.
En Taiwan.
TPO Podcast is er 2 keer per week. Is er ook op vrijdag. Langer en met leuke extra's, zoals de legendarische Wokweek.
I'm in a living democracy, but I never want to be offended again. Well, you're an idiot.
100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. En reclamevrij. Help ons daarbij.
Keep the show running.
Word lid abonnee en krijg toegang tot alle exclusieve vrijdagshows.
The award-winning TPO podcast.
Ga naar tpopodcast.nl.
Thank you.
Thank God it's Friday.
Ja, nieuwe abonnees blijven zich
melden.
Ruud Jacobs is er een. Hij schrijft: luister altijd met veel plezier naar de dinsdageditie en vindt de analyses van Bert en Roderick erg verfrissend en onafhankelijk. Michel Boelens die is een nieuwe jaarabonnee. Hij schrijft: fijn om nog een beetje common sense mee te krijgen. En ook Pons de Fool is nieuwe jaarabonnee. Ja, die naam. Dag mannen. Na enige tijd vanaf de zijlijn te hebben meegeluisterd, vond ik dat het toch eens tijd werd om jullie dit kleine financiële steuntje in de rug te geven. Wat jullie doen is belangrijk. Bedankt voor de scherpe analyses en de groet uit Bennekom.
Bennekom!
Daar ken jij mensen volgens mij, hè?
Ja, ik kom daar vandaan.
Oké.
Ik ben daar geboren.
Ja. Kijk, het is natuurlijk een win-win situatie. Je krijgt de exclusieve vrijdagshow plus de toegang tot alle andere vrijdagshows. En wij krijgen iets meer financiële zekerheid. Zodat we door kunnen gaan met het maken van deze podcast. tpopodcast.nl. Kom je op onze Petje Af pagina. Neem daar dan een abonnement wat je wil. En laat een berichtje achter op onze Petje Af pagina. Vinden we leuk.
Zo
Bert, je had nog een mededeling over je nieuwe blog.
Ik ga weer nieuwsbrieven maken.
Okay.
En dat is dan... meeste mensen doen het op Substack. Je hebt ook een site, dat is een soort Substack. En dat heet Beehive. Maar dat is verder hetzelfde. Het is vooral echt bedoeld als... je schrijft een nieuwsbrief en die wordt dan verzonden naar iedereen die zich heeft ingeschreven op voor dat e-mailadres. Maar het komt dan ook op een site. Dus je kan ook naar die site toe. En die site, als je wil inschrijven, dat moet je zeker doen, kun je dat via Bert Brussens nieuwsbrief Calor. Dus dat is bbnbg.com. Dus bbnbg.com.
Helder. Vrijdag weer.
Vrijdag zijn we er weer.
Zometeen Hans Thewe. Heel veel dank. Stay cool.
En tot vrijdag.
TPO.
TPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Balo, Ranting and Reason.
Kom je aan hun, kom je aan mij, en ook al hoor ik er zelf niet bij, je blijft je poten van de Joden af, want de Joden, dat zijn wij. Ik zet de keppeltje op mijn kop en ik neem het voor ze op, solidair tot aan mijn graf, maar van mijn voorhart blijven ze af. Blijf met je poten van de Joden af, want de Joden, die horen erbij. Ik ben een vriend van Sam en Moos en van mevrouw Cohen. Een geile oude jodenvriend, dat is waar ik ben. Maar als ik ze weg zie duiken, uit angst voor al die haat, dan loop ik met twee paardenkrullen zingen door de straat. Blijf met je poten van de joden af. Kom je aan hun, kom je aan mij. En ook al hoor ik er zelf niet bij, je blijft met je poten van de joden af. Want de joden, dat zijn wij. Ik doe niet aan de Shabbos, ik ga niet naar de shul. Ik hou niet van herdenken met een hypocriete smoel. Maar als ze worden aangevallen, ben ik een rabbijn. En zing ik op de barricade nog eens het refrein. Blijf met je poten van de joden af. Kom je aan hun, kom je aan mij. En ook al hoor ik er zelf niet bij, je blijft met je poten van de joden af. Want de joden, dat zijn wij. Ja, de joden, dat zijn wij. Ja, de joden, die horen erbij. Shalom, motherfuckers.
Podcasting is
the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick.
What a show.
I'm telling you.
Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.